Welkom bij de Onvertelde Kant van Succes, de podcast waarin vrouwen aan de top hun filters afzetten en delen wat vaak ongezegd blijft. Twijfels, innerlijke conflicten en de prijs die onderweg soms wordt betaald. In een wereld vol quick fixes en snelle prikkels is er meer dan ooit behoefte aan echte verhalen, aan authenticiteit, menselijkheid en verbinding. In deze podcast hoor je geen opgepoetste succesverhalen, maar eerlijke gesprekken over de binnenwereld achter zichtbare groei. Mijn naam is Majorie Korenstra en ik help vrouwen aan de top om te blijven leiden zonder op te branden of zichzelf te verliezen. Ik geloof dat als we meer vrouwen aan de top hebben, de wereld er echt anders uit zou zien. En dat begint bij het zichtbaar maken van hun verhaal. Zonder oordeel, zonder filter. En vandaag schrijft er weer een inspirerende vrouw aan. Let's go!
In deze aflevering is een powervrouw aangeschoven. Ik ken haar inmiddels een jaar of drie. En in die drie jaar heb ik gezien hoe zij afscheid nam van haar praktijk om een droombusiness te bouwen. Een eiland kocht om een huis op te bouwen. Ze gaf twee keer een megatof event waar zij als podiumbeest eigenlijk meer een show neerzetten dan dat we het een event kunnen noemen. En ze schreef tussendoor ook nog eens een boek. Ze noemt zichzelf sprekerscoach, maar ze is eigenlijk zoveel meer. Ik heb het over de leuke Katinka Reijs. Super welkom, fijn dat je er bent.
Nou, wat een mooie introductie. Nou, ik laat hem even op me inwerken. Wauw, cool zeg, om dat te horen van jou.
Ja, mooi. Nou, leuk. Dan zijn we lekker meteen van start. Want lieve Katinka, ik vind het superleuk dat je bent aangeschoven. En ik kijk heel erg uit naar ons gesprek. Misschien is het goed om nog even je podium hier ook even te pakken. Nog even kort voor te stellen. En als je meteen voor mij wil meenemen wat jouw weg richting de top is geweest. Gewoon even in het kort. Dan gaan we daarna lekker de diepte in.
Oké, nou cool. Ja, nou ja, zoals je zei, Katinka Reijs, ja, dat is dan mijn naam. En die mogen we altijd wel wat meer ownen, zeg ik altijd, als ik met vrouwen werk. Katinka Reijs, laat hem lekker vallen, zonder bescheidenheid. Dat is een beetje meteen waar ik vrouwen in coach. En ik kom vanuit een logopediepraktijk die ik 35 jaar geleden ongeveer begonnen ben. Dus mijn ervaring is ruim 30 jaar. Heb ik mensen en mensjes geholpen om makkelijker te leren spreken en hun stem te gebruiken op een manier zodat ze daar helemaal vrijheid in voelen. En dat is langzamerhand verschoven naar op dit moment vooral vrouwelijke ondernemers en leiders om te zeggen, hoe kan ik mijn stem zo laten horen? Kan ik op zo'n manier spreken dat ik eigenlijk mijn lievelingsklanten aantrek, maar ook impact maak. Hij gaat altijd twee kanten op, vind ik. Ik geloof heel erg in vrijheid voelen, in dat je mag zeggen en durft te zeggen wat je wil. En impact maken, dat je het verschil maakt voor een ander. Dat vind ik mijn eigen lekkerste doelen, resultaten. Ja. Als je dan met ondernemers werkt, dan moet er eigenlijk achteraan, moet, zeg ik het al, daar mag er achteraan. En dan trek je de leukste klanten aan en kan je gewoon goed geld verdienen met wat je doet. Want als je je niet laat horen op een manier die helemaal vrij is, dan komen mensen niet bij je.
Mooi. Helder. Ja. Mooi, Katinka, super. Hey, en als we het hebben over de onvertelde kant van succes, wat is voor jou, waarom vind jij het zo belangrijk om daar dan jouw stem in dit geval aan te geven?
Ik denk dat we hebben altijd natuurlijk een buitenkant en een binnenkant. En aan de buitenkant kan je van alles laten zien. Maar er is bij iedereen natuurlijk een binnenkant of een achterkant, hoe je het maar wil noemen. En ik geloof niet dat ik meer bijzonder ben dan een ander om wat ik bereikt heb. En dat denken vrouwen soms wel. Ja, maar jij, ik weet niet of je dat herkent, hè? Of dat je denkt van anderen, ja, maar zij heeft ook dit of dat. En dat is voor haar makkelijker. En ik denk dat die achterkant, hij is natuurlijk minder makkelijk om te laten zien. Hè, de voorkant, als we het hebben over social media, dan is dat natuurlijk veel leuker om te laten zien dat ik hier een huis bouw En inderdaad, zoals jij zei, dat we een eiland midden in Nederland hebben gekocht en daar een huis bouwen. Waar ik een supermooie praktijk heb. De achterkant is dan dat in 3 jaar tijd ongeveer 1/3 duurder aan materiaal is geworden. Dat komt op 1,5 ton ongeveer neer. Wat we moeten bij elkaar krijgen om het huis af te kunnen bouwen. Dat is dan bijvoorbeeld een achterkant.
Mm-hmm.
En hier ben ik wel makkelijk open over, want het is ook niet iets wat aan mij ligt. En dat denk ik ook nog mee. Mm-hmm. En we weten allemaal, de afgelopen jaren zijn de materialen duurder geworden. Dus dan kan ik gewoon zeggen, alleen, ik heb niet dat geld meteen liggen. Dus misschien denk jij dat wel als je mij ziet. Oh, maar die is zo succesvol, die tovert zo 1,5 ton uit de zak.
Ja.
Nou ja, en dat is
niet het geval. Nee.
Ja, nee. Ik ben nog wel bezig met oefenen simsalabim.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, mooi. Nee. Hey, en de onvertelde kant van succes. Jij zei het net al een klein beetje. Dat is natuurlijk nog steeds makkelijk om over te hebben. Als we het hebben over bouwmaterialen of een huis. En hoe dat dan in elkaar gaat. Maar wat het dan op dat moment misschien wel met jou doet. Of wat het jou kost. Wat het van jou vraagt. Dat is natuurlijk alweer een klein stukje persoonlijker en meer jouw kant. Dus kun je ons daar een klein beetje meenemen? Even in dit praktische voorbeeld. En...
Ja, bedoel je wat het mij kost aan hoe ik opsta of mijn energie? Of kan je me iets uitdiepen hoe je die bedoelt?
Ja, nou ja, precies. Iedereen weet een verhuizen of een huis bouwen. Het valt altijd tegen. Je loopt altijd tegen dingen aan. En het vraagt dus ook altijd wel iets in jou om daarmee om te gaan. Dus hoe is dat voor jou? Wat gebeurt er met jou in zo'n proces?
Dat is heel wisselend. Ik heb echt wel de boel hier. Ik kan best wel eens hard schelden, zeg maar. En erop schelden en we verkopen het. Maar goed, dat is eigenlijk geen optie, een half huis verkopen. Ik vind het wel eens lastig om dan daarin mijn verantwoordelijkheid te nemen. In de zin van, ik heb dat wel eens lastig gevonden, laat ik het zo zeggen. Mijn man wilde graag een huis bouwen en ik dacht, oh leuk. En dan vergeet ik wel eens, ja, maar ik wilde heel graag een plek waar ik vrouwen samen kan brengen.
Ja.
Dus ik wilde het ook. Ik hoefde niet een huis te bouwen, dat is zijn droom. En ik heb dat. Ik faciliteer dat door daarin mee te gaan. Hmm. En op momenten dat het dan wat slechter gaat. Of dat je dus... Kijk, wij wonen in wooncontainers op het land.
Ja.
En dat zou een jaar zijn. En we wonen er nu 3 jaar.
Mm-hmm.
Dat is minder leuk.
Mm-hmm.
Dat is echt een beetje behelpen. Dat je denkt, oké, we hebben nu meer dan 1/3 van de tijd die we samen zijn tot nu toe, wonen we in containers. Dat is niet hoe we het gezien hadden van tevoren. Mm-hmm. We ons leven bedacht hadden. En daardoor...
Wat doet het dan met jou? Want het verhaal is super, maar wat is dan wat het...
Nou, wat ik merkte is dat het... dat er ergens een kant is van, ik zou daar soms wel uit willen stappen.
Mm.
En dat is denk ik wat ik bedoel met de verantwoordelijkheid nemen. En het was dat iemand tegen mij zei over mijn business. Waar ga je all in? Of waar hou je een achterdeurtje open?
Mm-hmm.
En die landde bij mij voor mijn relatie.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat ik in mijn business hartstikke all in ga. Maar dit... Kijk, ik geloof dat alles samen gaat.
Ja.
Dus mijn business kan nooit zo goed stromen als mijn relatie niet stroomt.
Mm-hmm.
Dus voor mij was dat een moment om te kijken naar mezelf. Waar leg ik het bij hem? En neem ik niet de verantwoordelijkheid dat ik er toch echt vol ja tegen heb gezegd?
Ja.
En dat maakt dan dat ik... dat heb ik echt wel goed bekeken de afgelopen maanden. Van waar ga je dus eigenlijk niet vol in?
Mm-hmm.
Waar heb je dus een achterdeurtje open? En dat kan in je business ook. Als er even... Kijk, het is toch vaak wel... hard werken vind ik niet zo lekker om zo te zeggen. Mm-hmm. Maar zo kan het wel voelen om de juiste klanten te bereiken. Het vraagt in ieder geval doorzettingsvermogen op social media.
Mm-hmm.
Dan kan je ook wel eens denken, oh, maar hoe zou het zijn als ik voor een baas ga werken, bijvoorbeeld?
Ja.
Maar maakt het dat dus ook echt wel makkelijker? Of denk je dat is makkelijker? Maar ja, daar loop je weer tegen andere dingen aan, of misschien wel dezelfde dingen. Ja, dus het vraagt verantwoordelijkheid nemen, denk ik, over jezelf en je eigen leven. Ik neem beslissingen en... als mijn beslissing dit is, heb ik ook die consequenties te nemen.
Ja. Mooi. Mooi. En als we kijken naar jouw business nu. Ik ken jou en ik zie jou inderdaad iemand die echt 101% daar inderdaad helemaal voor gaat. Ja. Grootste angsten kijk je aan, die tackle je, doet en je gaat. Ja. Onderweg richting die top. Wat vraagt dat van jou? Want jij zegt, ik heb hier een besluit ingenomen, daar ga ik voor.
Mm-hmm.
Maar ja, jij bent ook gewoon mens. Ik bedoel.
Zeker.
Ja.
Ja, wat vraagt het van mij? Nou, dat doorzettingsvermogen en volhouden, dat kan wel voelen als hard werken.
Ja.
En dan heb ik hem anders neer te zetten. Kijk, toen ik een logopediepraktijk had. Werkte ik meestal 4 dagen met soms wel 17 mensen op een dag.
Mm-hmm.
Nou, nu denk ik, hoe deed ik dat? Hè, dus dat was hard werken.
Yeah.
Dat was wat ik deed. En nu doe ik het op een andere manier. Dus ik zie mensen langer op een dag en minder mensen op een dag. Maar een onderdeel van mijn week is 1 of 2 dagen bezig zijn met marketing. Of een nieuwe training maken. Of mezelf laten zien. Dus dat is een andere manier van omgaan met je tijd in je business. En die andere kant, ja, die dat mensen zeggen bijvoorbeeld van, oh, je bent wel veel online. Of ik zie, kom je overal tegen. Of hoe doe je dat nou? Ja, daar heb je ook weer tijd voor te maken. En oké mee te zijn om jezelf te laten zien en horen. En vanuit missie voelt hij voor mij het sterkst. Als ik mijn missie voel, kan ik dit allemaal doen.
Ja.
En als ik die even kwijt ben, dan gaat het voelen als hard werken.
Mm-hmm.
Ik weet niet meer of ik antwoord geef op je vraag. Maar...
Ja, jawel, jawel. En dat stukje doorzettingsvermogen is een onderwerp wat ik met heel veel vrouwen ook terugkrijg. En... Want op zekere hoogte is dat natuurlijk ook gewoon nodig om een goed bedrijf te runnen. Ik bedoel, hè, niemand is daar gekomen met op een matje en zo. Dus dat is natuurlijk heel logisch.
Ja.
Wat vaak een gevaar is, en ik ben benieuwd of het voor jou ook zo is, is dat je jezelf een beetje verliest in dat stukje doorzettingsvermogen. En ja. Dat je dan ja, daarin eigenlijk jezelf voorbij rent. Omdat je je vasthoudt aan, hè, ik heb dit besluit genomen, ik wil dat bereiken, dat betekent dat ik dit moet doen, dat moet doen, dat vraagt dat van mij. En dat je misschien niet meer ingetuned bent op jij als persoon, hoe het met jou op dat moment is, of ja. hoe is dat voor jou?
Nou, dat is een interessante vraag. Ik kan heel hard werken, ik vind heel hard werken ook lekker, en ik vind het makkelijk, denk ik, ergens. Ja. En dat is ontstaan. En dat is het lastige van jouw vraag. Ja. Want als ik hem benader van... Ik kan hem op 2 kanten benaderen. Namelijk, ja, ik werk wel veel en ik werk hard. En dat is niet nu. Dat is veel eerder ontstaan. En ik kan het wel bekijken vanuit... misschien vroege trauma's. Waardoor werken iets heel lekker wordt. Lekkers wordt. He, je wordt gewaardeerd door wat je doet. Ik had een goedlopende praktijk al vanaf mijn 25ste. Dus ik heb net een jaar misschien totaal voor een baas gewerkt, om het zo maar te zeggen, op een school.
Ja, ja.
En ik heb dus al zo lang een eigen praktijk. Dus dat betekent dat ik dus ook al vanaf mijn 25ste een soort van ondernemer ben die hard werkt. En ik was niet zo goed in voelen hoe het met mij gaat. En dat heeft dus niks te maken met nu. Dat heeft alles te maken met vroeger. En Ik denk, ja, ik geloof dat het vaak zo gaat bij vrouwen. We worden opgevoed om hard te werken.
Mm-hmm.
Dat is wat je leert.
Ja.
Je leert niet op school om even goed te voelen hoe je iets vindt. Nee, als je iets niet weet, zegt de juf van, nou, ga maar eens eventjes hard werken of goed nadenken erover.
Precies.
En niet van, ga maar eens even goed voelen wat jij wil. Dus, en ik denk dat ik daarin niet een uitzondering ben. Ik kan dus heel hard werken en ik vind het lekker. En het is ook een modus van mij om niet te voelen.
Mm-hmm.
Dus op de momenten dat ik misschien beter had kunnen voelen hoe het met mij ging. En dan heb ik het over een scheiding 20 jaar geleden.
Mm-hmm.
Wat ik ging doen is niet voelen hoe is die scheiding voor mij. Maar oké, dit is een beslissing die ik genomen heb. Rationeel is natuurlijk niet rationeel geweest. Maar rationeel kon ik wel zeggen. Nou ja, dit is waar je mee moet dealen. Niet piepen, niet zeuren, doorgaan.
Niet lullen, dus, maar poetsen. Ja.
Ja, keihard werken om een huis te kunnen betalen voor mijn meiden die dan een eigen kamer zouden hebben. Dat vond ik super belangrijk. Daar werkte ik voor. Dat kon. Ik kon verder niet zoveel. Dat was helemaal oké. Okay. Ik kon heel zuinig leven van amper 100 euro in de week. Prima. Niemand heeft dat ooit gezien aan mij.
Nee.
Niemand heeft gedacht, zij heeft het zwaar. Want dat liet ik niet merken. Terwijl ik weet wel nu dat er best mensen toen mij hadden willen ondersteunen of zo.
Ja,
of
ja, ja.
Maar wat er natuurlijk veel in zit bij vrouwen en bij mij ook, is ik heb niemand nodig. Ik kan het wel alleen.
Ja, en hoe is het? Ja, precies. En ja. Kijk, dat zei ik net ook al, dat stukje doorzettingsvermogen, hard werken, dat hoor ik veel terug.
Ja.
Ook dat vaak ergens vandaan komt vanuit vroeger. Ja. Of op een bepaalde overtuiging. Of gewoon, ja, dat is er al met de vaplepel ingegoten. Of zo, hè, dat is wat we om ons heen zien. Dus dat is wat we doen.
Ja.
En ik hoor je ook zeggen, hè, dat stuk voelen. Dat vond ik vroeger zeker heel erg lastig. Dus het was soms ook wel een beetje iets waar ik me makkelijk gewoon achter kon verstoppen. Zit dat dan nu nog in de weg? Of kun jij nu veel beter wel inchecken en wel voelen?
Nou, ik kan het veel beter. Gelukkig. Weet je, ik ben ook omgevallen en het gebeurt toch nog wel. Het ligt nog wel op de loer. Dus mijn comfortzone is hard werken. Als ik moe ben, en soms moeten er ook dingen van mezelf bijvoorbeeld. Ik heb nu een nieuwe pitch training en die moet af voordat ik vakantie heb volgende week.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk zou ik deze week het rustiger hebben. En wat creëer ik? Oh, ik heb wel tijd om een pitch training te maken. Nou, die ram ik dan eventjes binnen 2 weken uit de grond.
Mm-hmm.
Maar nu denk ik, hij moet wel af. Ik moet dat wel voor elkaar krijgen. Terwijl ik voel aan mezelf en vooral mijn hoofd dat ik toe ben aan even rust.
Ja.
Als ik ga voelen,
mm-hmm.
dan denk ik, oh, ik wil alleen maar nu op een strandbedje liggen of zo. Maar ja. Dit is nu even de afspraak die ik gemaakt heb met mezelf. En ik ook al verkocht. Dus dat is natuurlijk ook een modus van mezelf.
Ja.
Als ik hem nou koop, dan moet ik wel.
Mm.
En dan rook ik even door. En dat is wel waarvan ik inmiddels weet, dat is mijn modus. En ik doe het er goed op. Ik kan daar ook heel veel mee bereiken.
Mm-hmm.
Maar ik moet hem wel in de gaten houden. Want als ik nu dat niet weer een stapje terug neem, dan gebeurt er iets. En dat herken ik elke keer in mijn leven.
Ja.
Dus ik heb een aanrijding gekregen. En dan kreeg ik een whiplash. Maar daardoor lag ik er bijna 9 maanden af. Op zo'n zware manier. Dat ik dacht, het lijkt wel een burn-out.
Ja.
Ik heb daarvoor zo keihard gewerkt. Om weer het puntje te bereiken.
Mm-hmm.
Dat zo'n aanrijding. Het was niet iets kleins. Het was ook groot.
Ja.
Maar hij had een impact die nog veel groter was. En ik geloof dat dat komt doordat ik al over mijn grenzen ben gegaan.
Precies. En dan zou je zeggen, dat is een mooie les voor mij geweest om.
Ja?
Ja, nee.
Ja.
Ik dacht, jij gaat hem invullen. En ik zag
ja, dat zou mooi zijn als dit een les was. Want nee, het is een les.
Daar ben ik benieuwd naar. Of dat zo is voor jou, ja.
Nou ja, kijk, wat ik weer geleerd heb, is weer een stukje dieper te voelen. Waarom is het zo gegaan dat ik er zoveel last van heb. Ik heb weer te hard gewerkt, over mijn grenzen gegaan om iets te bereiken. Dus een stuk bewijsdrang. Ik blijf het voelen. En ik kan zien, nou, 5 jaar geleden was er ook een reden. En dat had ook deels hormonaal te maken dat ik in een bijna suïcidale depressie kwam.
Ja.
Na een periode van heel hard werken om een andere reden. Dat er iets niet leuks gebeurde er op mijn werk. Oh, dan ga ik wel keihard werken om mijn tweede bedrijf op te bouwen. Hmm. En hormonaal, zeg maar stress. En eigenlijk misschien wel heel veel verdriet wat ik niet toeliet om te verwerken. Maar omzetten in keihard werken voor mijn tweede bedrijf.
Ja.
Hormonaal naar beneden. En dat werd een depressie.
Hmm.
Kijk, dus ik leerde heel veel van. Van, oh, hoe zit een lichaam in elkaar? En hoe werkt het dan met hormonen? Mm-hmm. En dat vind ik ook super interessant.
Mm-hmm.
Maar wat ik ervan leer is, oké, daar heb ik echt geleerd op een hele harde manier. Ik moet voelen hoe het met mij gaat.
Yeah.
Anders, nou, suïcidale depressie kan ik je vertellen. Daar wil ik nooit meer naartoe.
Nee.
En dat is wat er best vaak gebeurt. In de overgang bij vrouwen die hard werken. Daarom vertel ik het ook. Omdat mm-hmm. het verteld moet worden. Dus ja. Waar dan laat ik dit ook vallen. En dat is mij dus ook gebeurd. Mm-hmm. Terwijl je aan de buitenkant zie je niet. Oh, dat is iemand die. Ja, ik denk wel dat zij een depressie kan hebben. Ja, dat mm-hmm. zie je.
Nee, en dat vind ik soms nog wel eens een beetje een ingewikkeld stukje. Ook bij mezelf. Hè? En ook in het stukje kwetsbaarheid delen. Ik zeg zelf altijd, ik kan heel goed mijn kwetsbaarheid delen, mijn onderwerpen delen. En later pas realiseerde ik me, ja, is dat eigenlijk wel zo? Want ik ga het eigenlijk pas delen als ik zelf de shit heb doorvoeld, doorleefd, een plek heb gegeven. Eerder niet, eerder hoor je mij er niet over. Dus ik wil hem zelf wel eerst getackled hebben. Hè? Ja. En dan kan ik prima over hele kwetsbare onderwerpen hebben, maar ik wil hem wel eerst zelf tackelen. En ik hoor jou nu ook zeggen over een scheiding, over een burn-out, over de whiplash, over suïcide, depressie. Nou, mensenlief, hé. Dat zijn best wel onderwerpen die niet in jouw stories, zeg maar, voorbij kwamen, regelmatig.
Ik heb er een boek over geschreven.
Ja, precies, precies. Maar
nou, ik denk dat ik er wel open over deel, hoor. Alleen, als je af en toe een story ziet, dan, dan moet je dat maar net tegenkomen.
Ja.
Ja. Mm-hmm. En ik denk dat er ook heel erg speelt bij vrouwen. Mensen misschien wel, maar goed. Ik ben een vrouw, dus ik kan het beste vanuit vrouw praten. Dat je niet zielig gevonden wil worden. En op het moment, kijk, toen ik in die depressie zat, had ik amper door dat ik in een depressie zat. Mm. Het was gewoon allemaal zwart.
Ja.
En ik voelde me heel erg ellendig. Toen ik kreeg hormonen en toen was ik binnen 2 dagen was ik eruit. Dat is echt ongelooflijk. Maar dan kan je dus pas bekijken, wauw, wat is er gebeurd? En ik denk op het moment dat je ergens in zit, neem je jezelf mee.
Mm-hmm.
Kan je gewoon heel goed dealen met hoe het dan is. En je weet niet of je eruit komt. Dus je kan wel op dat moment denken, ik zie het niet meer zitten, als we even de whiplash nemen.
Mm-hmm.
Maar je moet het ermee doen.
Mm-hmm.
En achteraf kan je denken, wow, ik heb me echt heel slecht gevoeld. Maar dat toelaten op dat moment,
mm-hmm.
ik ga me daar niet beter van voelen. En je wil beter worden.
Nee, precies.
Dus ik denk, als je op het moment deelt dat het shit gaat, dan ga ik me nog shittiger voelen.
Mm.
En als ik me niet lekker voel en ik ga iets doen waar ik me net even wat beter door voel, ja, dan is het lekkerder om dat te delen en om te zeggen, hé, maar dit kan ik dus ook. Ik kan dus ook weer een stapje zetten
mm-hmm.
in een andere energie te komen.
Ja.
En die is misschien nog veel lager dan waar ik normaal zit. Maar ik denk dat dat ook in de mens zit. En ja. Ja.
Mm.
Denk jij niet?
Ja, ja, ik, ja, ja, ja en nee. Want ik denk dat het... ik denk dat het, als ik kijk naar mij, als ik kijk naar mezelf als persoon, ben ik wel iemand die dat wel eerst graag uitgekauwd wil hebben. En daar wel heel veel ruimte in neemt om dat meteen voor mezelf te tackelen, zeg maar. En ja. Het is wel zo dat ik zeker geloof dat als je er aan toegeeft dat het niet helpend is. Maar voor mij is het wel gezond om er eerst wel aandacht aan te geven. Aan een donker gevoel of aan een verdriet of aan een bepaalde pijn. En ik hoor wat je zegt van, ik heb ook gewoon een bedrijf te runnen en we gaan ook door. Voor mij is het dan toch denk ik meer daarin balans, waarin ik toch mezelf wel de ruimte eerst geef.
Nee, maar dat zeg ik niet, hè, dat ik dat niet doe. Alleen het delen op het moment zelf met de wereld of social media, dat vraagt volgens mij een reflectie die je kan hebben als je het verwerkt hebt voor een deel en snapt wat er gebeurd is.
Ja.
Dat is, vind ik, wat anders dan op het moment zelf stilstaan en doorvoelen wat gebeurt er nu.
Ja. Ja.
Dus voor mij zijn dat twee losse dingen. Dus ik geef op het moment wel aandacht aan hoe voel ik me nu.
Ja.
En stilstaan bij dat gevoel. En dat doe ik vooral sinds die depressie.
Mm-hmm.
Want ik wil voorkomen dat ik voorbij ga aan mijn gevoel. En misschien ineens weer in een depressie zit. Dus ik sta eerder stil bij. Hoe voel ik me? Wat is er aan de hand? Dat is zeker wat, kijk, als die depressie ergens positief voor moet zijn, is het dat ik beter heb leren voelen en weet, ik wil daarbij stilstaan.
Ja, helder.
En hoef ik dat niet aan de voorkant te delen. En dat is denk ik wel, ja, volgens mij is dit ook wat jij doet, denk ik, wat jij ook zegt.
Ja. Ja.
Als je het helemaal doorvoelt hebt, doorleeft, en je snapt, hè, waarom voel ik me nou zo? Oh, dat. Dan wordt het een stap die je kan delen en waar je misschien iemand anders weer een inzicht mee kan geven of mee verder kan helpen.
Ja, ja, mooi. Ja, ik denk dat hetzelfde bedoel hoor, Katinka.
Ja, denk ik
ja,
wel.
Ja, mooi. Hey, en wat, ik ben even aan het zoeken hoe ik hem, misschien ga ik hem gewoon kort door de bocht. Wat als je één ding van jouw pad mag kiezen, wat is dan voor jou echt een ding wat voor jou een onverteld iets is? Of wat echt, want ik ken jou vrij open inderdaad.
Ja. Ik heb een boek geschreven wat in maart uitgekomen is. En daar ga ik juist terug naar alle verhalen in mijn leven waarvan ik denk, oh, die hebben wel een invloed gehad.
Ja.
En die heb ik, weet je, dat is echt gewoon een enorme fase van jaren zelftherapie geweest. Om te kijken, wat was een gebeurtenis en wat was het effect op mij of op mijn omgeving daarvan?
Ja.
Ik heb dat zo geanalyseerd en ook willen schrijven om andere vrouwen te laten zien. Hey, want ik weet dat het universele dingen zijn waar ik tegenaan liep.
Yeah.
Ik denk dat ik inderdaad heel open ben daarin. Omdat ik geloof dat we het leven niet mooier hoeven te maken dan dat het is. En dat je ook kan zien bij anderen. Hey, zij heeft deze shit doorgemaakt. Of, om het maar shit te noemen. Of lessen, hoe je het wil noemen.
Ja, yeah, ja. Yeah.
En ik geloof dat je alles kan bereiken als je het voor je ziet. En als ik het kan, dan kan ik jou leren hoe jij ook die stappen kan zetten. Op weg naar waar jij heel graag heen wil. Dus als ik nou kijk, ja, wat deel ik dan niet? Dan denk ik dat ik moet, daar moet ik echt over nadenken. Dat is het spannende van dat boek.
Ja.
Want je gaat daar, ik ben daar echt denk ik wel heel open in geweest. Maar heb je het gelezen?
Nee.
Nou ja, goed. Ga het lezen.
Ja, ik dacht dat is natuurlijk wel een mooi bruggetje, mooie ingang van. Lekker.
Want dan weet je. Ja, ik heb daar echt gedeeld van vroeger uit hoe ik als klein kind, wat mijn jeugdtrauma is, hoe ik relaties heb geworsteld vanuit dat jeugdtrauma, waar ik pas toen ik 45 was achterkwam, oh, daarom lukken relaties niet. En ook de stappen naar waar ik nu sta, waar me het nu wel lukt, om het zo maar te zeggen, alsof het een diploma is wat je moet halen. Maar voor mij heeft dat wel gevoeld. Zo.
Ik geloof meteen dat het een ontzettend waardevol boek is voor Katinka. En ik zou zeker zeggen, na het lezen. Maar ik hoor je ook een aantal keer zeggen, de invloed van voor de mensen om jou heen. Hoe is dat voor de mensen die jou dierbaar zijn? Om jouw weg richting de top het zo te zien. Zij kennen jou natuurlijk als geen ander.
Geen idee. Nee, en ik zit nog even te denken van je vorige vraag. Hè, dat duurt ook even voordat die bij mij gaat. Maar ik zit even te denken wat ik niet deel. Nou, ik denk wel dat mijn werk zo belangrijk is nog steeds. Dat het soms gaat ten koste van privé contacten. Dus die... en ik vind ook, ik heb daar ook een keuze in gemaakt door te zeggen, ja, maar het is dus blijkbaar ook voor mij heel belangrijk om impact te hebben bij alle vrouwen die ik coach. En dat gaat dus ten koste van vrije tijd met vriendinnen, omdat dat kost tijd.
Ja.
En dan kan ik wel denken, oh, ga ik nu als ik doodga... wat iedereen zegt, denken, oh, had ik maar minder gewerkt en meer tijd aan vriendschappen besteed. Daar ben ik wel mee bezig, om me dat af te vragen. Maar ik geloof ook weer dat je in, noem het op weg naar de top, mensen ook kwijtraakt en er weer nieuwe mensen bij krijgt.
Ja.
En bij mij zijn de nieuwe mensen die ik erbij krijg heel vaak gerelateerd aan mijn bedrijf, aan de coaching die ik doe in groepen, waar ik dan coachie ben. En daar vind ik dan de laatste jaren veel gelijkgestemden.
Mm-hmm.
En dat vind ik... dus het stukje waar deel ik niet zo vaak over... is dat ik soms vind dat ik te weinig vriendinnen heb. En aan de andere kant denk ik... ja, maar wat is je basis? Wat is je begrip? Wat is het begrip vriendschap?
Wat is dat voor jou?
Ja. Nou ja, en dat mag dus wisselen van... ik denk dat ik een aantal vriendinnen heb die ik heel lang heb. Al 30 of 40 jaar. En dat lijkt wel alsof voor mij dat een basis is van vriendschap. Dus dan moet je elkaar heel lang kennen. Terwijl ik ook nieuwe vriendinnen heb van de laatste 5 jaar. Waarbij je ook heel veel deelt, maar ook heel veel op werkgebied met elkaar deelt. Dat vind ik ook heel fijn. Hoe doe jij het in je business? Weet je, dat je daar niet alleen in bent.
Ja, en ben jij iemand, voor mij ben je echt een powervrouw, echt een hele een sterke vrouw. Maar ben jij iemand die zich makkelijk laat dragen door anderen? Of door een enkeling?
Ik denk dat ik dat de laatste 5 jaar geleerd heb. Dus ook naar die depressie. Maar ook wel door de man die ik nu heb. Die ook echt mijn man is sinds kort.
Mm-hmm.
Die heeft mij dat heel erg geleerd. Dus dat is, wij kennen elkaar 8 jaar. En hij heeft heel erg de instelling. Als iemand anders iets beter en sneller kan dan jij. Dan laat je het die ander doen. En daar staat een bedrag tegenover.
Mm-hmm.
Dat is voor mij echt, hè? Maar ik kan het zelf.
Mm-hmm.
En dat doe ik, dat is dus eerst een stukje ook hulp vragen in je business met praktische dingen. Daar ben ik heel makkelijk in geworden. Dus ik heb een VA en bij alles, ja, ik kan het ook. Maar weet je, als ik aan haar vraag, wil je dat en dat doen? Heerlijk. In een kwartier heeft ze het gedaan, bij wijze van spreken.
Ja.
Waar ik 3 uur over doe. Dus dat is heel praktisch. Daar ben ik heel makkelijk in geworden.
Mm-hmm.
Als ik het kan betalen... Ja, als ik het kan betalen, laat ik het iemand anders doen die het sneller kan. Vind ik een hele goeie.
Ja.
Maar laten dragen, denk ik, dat ik heb geleerd met hem.
Mm-hmm.
Dat ik zelf meer ben gaan voelen en gaan onderzoeken waarom moet ik zo sterk zijn? Kan ik dat ook loslaten? Dus kan ik op hem leunen. Dat is bij mij samengegaan. Daarom werkt deze relatie voor mij.
Ja.
Hij kan mij dragen, maar ik laat me ook heel erg graag dragen door hem. Mm-hmm. Maar anders nog wel in een masculine rol kon stappen.
Mm-hmm.
En dat ligt nog wel op de loer, denk ik, bij sterke powervrouwen. Maar ook af en toe gewoon erin kan leunen van... het kunnen ook simpele dingen zijn. Ik vind het lekker als jij auto rijdt. Dat kan ik heel goed.
Ja.
Ik vind het lekker als jij dat doet. En dan kan ik lekker achterover zitten. Dat vind ik al bijna me laten dragen. Of zoek jij het maar uit wat we gaan doen. Of waar we heen rijden. Dat zijn van die kleine dingen, denk ik al, waar het mee begint.
Mm-hmm.
Om dingen uit handen te geven. Om de controle los te laten.
Ja, is dat een ding... Misschien nu niet meer, maar controle voorheen.
Oh ja, ik noem hem ook algemeen, omdat ik gewoon weet dat 100% van de vrouwen dit herkent die dit lijkt.
Zeker, zeker. Maar we hebben het nu even over jou. Dus...
Ja, nee hoor. Maar ik denk dat ik niet anders ben dan andere vrouwen. Zeker. Dus controle, perfectionisme, het goed willen doen, erbij willen horen, zijn allemaal, dat herken ik zeker. Ja, ik zag het niet als controle. Dat kan ik weer nu zien, nu ik eruit ben, zeg maar.
Ja. En zijn dat van die dingen die je gaandeweg veel hebben gebracht en waarvan je nu denkt, die kan ik prima loslaten? Controle, perfectionisme of...
Ik weet niet of
je daar nog wel eens op in? Sorry?
Ik weet niet of het me veel gebracht heeft. Ik denk dat ik dat wel... Ik had het wel 20 jaar eerder willen leren dat het aspecten van mij zijn die komen vanuit een bepaald verdedigingsmechanisme, overlevingsmechanisme, hoe je het wil noemen, helpend zijn.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat controle en perfectionisme, wauw, is veel voor mij veranderd sinds ik dat niet meer zo sterk heb.
Ja.
Ja. En net als jij zegt, deze podcast nemen we op en die gaat zo online. Ja, ik ben de eerste die roept, ja, dat moet je zo doen.
Ja.
Dat doe ik zelf ook. Want, maar ja, ben je perfect, dan ga je, een verspreking. Nu moet ik eruit knippen. Nee hoor, dat doe ik ook nooit.
Nee.
Dat maakt het leven wel gewoon makkelijker en leuker. En,
ja. Ja, zeker. En ik herken ook, ik als vrouw herken natuurlijk dat stukje wat jij zegt en de controle en perfectionisme. En ik kijk daar naar dat stukje perfectionisme heeft me uiteindelijk ook wel veel gebracht. En ik kan het nu wel op de juiste momenten wel inzetten. Ik weet wanneer ik het wel kan gebruiken en wanneer het me dient. En wanneer niet. Dus voor mij zou het niet per se iets zijn waar ik gaandeweg afscheid helemaal van zou willen nemen. Omdat ik het ook weet dat ik het als mijn kracht en talent zeg maar kan inzetten.
Maar dat vind ik wel interessant. Wil je dat delen met me?
Wat vind je
daar interessant aan? Waar jij perfectionisme ziet als jouw kracht? Of waar je er positief gebruik van hebt gemaakt?
Ja, bijvoorbeeld ik had laatst een masterclass gegeven, toevallig over het onderwerp perfectionisme met een presentatie. Wat ik belangrijk vind als ik met een groep aan de slag ga, is dat ik ze mee kan nemen, maar dat ze zich ook op hun gemak voelen. Dus binnen de presentatie ga ik echt niet alle dingetjes, maar het moet voor mij wel kloppend zijn. Als er dus dan kleuren of ruis of plaatjes of dingetjes die ik gebruik niet op een plek staan, dan is dat voor mij ruis. Dan ga ik terug, dan perfectioneer ik wel, zoals het voor mij goed voelt, zodat ik de ruimte kan creëren voor de vrouwen waarmee ik werk, om daarin een shift te gaan maken, te gaan graven en te gaan doen. Dus voor mij is dat, ik kan gewoon een simpele presentatie in elkaar knallen. Maar voor mij is het belangrijk dat het kloppend is met wat ik wil zeggen, wat ik hen wil laten voelen. En daar gebruik ik beeld en geluid bij en dat. En dan moet dat wel kloppen. Ja, maar als ik me dan verspreek of als er een schrijffoutje bijvoorbeeld in zou staan. Ja, dan kan ik er gewoon om lachen, want ik ben gewoon een mens en dat.
Ja. Ja, oké. Okay.
Snap je? Dus dan zet ik het wel in, want ik ben wel iemand die houdt van de puntjes op de i, van zorgvuldigheid. Dat vind ik belangrijk voor mij. Dat vind ik lekker om, daar ga ik zelf ook goed op.
Ja.
Ja, dat.
Ja, ik denk wat betreft, ik moet wel lachen, want de presentatie, ja, ik weet gewoon dat ik daar niet van hou, dus ik doe geen presentaties. Je moet het met mij doen. En ik heb wel eens een presentatie gedaan en daar werd ik ongelukkig van, want dan moet ik me vasthouden en, nou ja, te veel. Dus daar voel ik hem niet. Ik kan wel hoe ik omga met klanten. Maar ik weet niet of ik dat als perfectionisme zie op dit moment. Dus ik vind het woord perfectionisme vind ik vaak een iets negatievere lading hebben. Alsof het niet goed is. Terwijl ik denk dat ik heel zorgzaam ben voor mijn klanten. En dat ik daar een, en dat zou je onder perfectionisme kunnen laten vallen. Ik wil dat als iemand ja tegen me zegt. Oh, dan moet ik wel een bepaalde aandacht aan diegene geven. Dat wil ik. En dat is deels misschien ook wel vanuit perfectionisme, maar ook dat je wil dat iemand op zijn gemak is bij mij heel snel. Daar wil ik een bepaalde aandacht aan geven. Maar dan denk ik wel, ja, weet je, er heeft net iemand een betaling gedaan voor mijn sprekersopleiding. En dat is even op een andere weg gegaan dan via automatisch. Nou, dat is voor mij wel, zodra wij klaar zijn nu, ga ik even regelen dat ze toegang krijgt tot de leeromgeving. En dan ga ik niet eerst lunchen met mijn dochter. Dus dat stel ik iets uit, een half uur, want dat wil ik eerst gedaan hebben. En dat zit natuurlijk ook in perfectionisme, want ik wil heel graag dat die klant gezien wordt. En dit vraag ik van mezelf, terwijl ik hem niet gepland had staan.
Nee. Maar dan, ja, maar staat hij dan echt in de weg, vraag ik me dan af. Dan staat hij toch niet per se in de weg?
Nee, maar dan. Dus perfectionisme hoeft niet in de weg te staan.
Nee. Maar hij blijft wel vooral een negatieve bijsmaak hebben bij je. Dat
Nou, hij
hoor ik
voelt
dat.
wel voor mij dat ik daaraan wil voldoen. Dus het is iets wat ik mezelf opleg. Terwijl die klant misschien, als ik dat om 3 uur vanmiddag zou doen, helemaal daar geen probleem mee heeft.
Waarschijnlijk niet.
Maar dat vind ik niet oké. Okay. Dus ik leg het mezelf op. Dus dat is een vorm van
Interessant.
perfectionisme. Of dat je wil dat iemand wel zegt: oh, het was wel tof. En meteen kreeg ik een reactie van haar. Of
Ja.
wel zo. Ja, dus ja, daar zit wel iets van perfectionisme of het goed willen doen. En ik denk dat hij op een bepaalde manier ook, ja, gewoon voor mij in ieder geval helemaal oké is. Ja.
Ja, precies. Dus dat ja, voor mij heeft het iets mindere bijsmaak. Dus ik
Ja.
kan hem wat bewuster op intappen of niet. Zeg maar, als ik kijk naar perfectionisme bijvoorbeeld in het huishouden. Vroeger was bij mij echt de hele boel super strak en netjes aan kant. En toen
Ja.
kwamen er kinderen. En dat was het eerste wat ik mocht leren loslaten, zeg maar. Was ook best een dingetje. En nu ben ik een beetje in het midden. De ene keer denk ik dat, en de andere keer is dat gewoon oké. Okay. Dus ja, ja.
Ja, ik denk dat
Aan
hij
de
bij
weg.
mij meer zit in dingen uitbesteden waar je het eerder over had.
Ja.
Dus weet je, huishouden, nee. Dus ik herken niet, ik moet het allemaal zelf doen, want ik kan het perfect in mijn privéleven. Ik herken het wel in mijn werk. Doet iemand anders het dan wel net zo goed als ik? Maar daar heb ik wel van geleerd, oké, dat heb ik los te laten om een makkelijker leven te krijgen.
Ja,
Ja.
mooi, ja. En was dat makkelijk? Kon je dat ook makkelijk dan loslaten? Want
Nou,
ik.
eigenlijk veel makkelijker dan.
En je dacht.
Ja.
Ja,
Als je het
hoe?
eenmaal één keer iets hebt gevraagd, dan gaat soms nog wel een stemmetje door mijn hoofd van: zou het ook zelf kunnen? Ja, maar dat kost je veel tijd. Oh ja. Weet je, dus dan is het altijd weer afwegen: wat kost het me aan geld? Wat kost het me aan tijd? Wat kost het me aan energie? En tussen die drie kan je altijd kiezen. En dan wil ik gewoon op mijn aller leukst of best zijn in zo'n podcast met jou of als ik met klanten werk. Nou, andere dingen lekker voor laten.
Ja, helder. Mooi. Lieve Katinka, heb jij nog iets wat jij heel graag hier aan toe wil voegen of mee wil geven voordat we gaan afsluiten?
Nee, ik denk dat het een mooi gesprek was en een inkijkje in hoe het bij mij werkt en hoe het bij jou werkt. En ik geloof wel. Ik had wel een beetje met jouw titel Vrouwen aan de Top. En toen vroeg je mij en toen dacht ik, huh? Maar bij Vrouwen aan de Top zie ik helemaal niet mezelf. En waar zien anderen jou op een plek waar je jezelf niet ziet? En dat vind ik wel mooi om mee af te sluiten, dat vrouwen die dit beluisteren ook kunnen kijken van ja, wat is dan de top en waar zit je eigenlijk al?
Ja.
En ja, wat is de top? Waar wil je dan naartoe?
Mm-hmm.
Is het dan hoe je jezelf ziet of hoe anderen jou zien? En ja, dat is ook iets waar je bij even stil mag staan. Oké, dit is dus hoe anderen mij zien. Lekker. Daar kan ik dus in wentelen of zo. Of me nog meer naar buiten toe laten zien en horen.
Mm-hmm.
Op een manier dat mensen zeggen, oh, maar zij... Oh, ik wil wat zij heeft. Of ik wil daar ook naartoe.
Ja, mooi.
En dat kan.
En dat
daar
kan.
Heb ik helemaal niet een verhaal voor wat super bijzonder is. Misschien wel doorzettingsvermogen.
Ja, toch weer die doorzettingsvermogen.
Ja, toch wel.
Ja, mooi. Ja, dat is wel een beetje de rode draad die er dan ook wel weer terugkomt. En die ook, natuurlijk ook nodig is. Laatste vraag over, want die schiet dan nu zo binnen. Hoe is dan, of hoe vind jij dan daarin steeds beter de balans tussen dat stukje doorzettingsvermogen wat nodig is en tegelijkertijd niet jezelf, nou ja, verliezen of voorbij rennen?
Nou, dan is het wel het voelen. Dat heb ik de laatste tijd ook weer echt gemerkt.
En hoe doe jij dat precies? Hoe, met iedereen?
Het is toch intunen op mezelf en naar mijn hardgedragen gebied gaan. En daar voelen, oké, waarom wil ik werken nu? Op zaterdag bijvoorbeeld. Hè? Ja, omdat het moet. Oké. Is dit een oude gewoonte? Wat voel ik nu? Moet het echt? Dus het is ook mezelf weer ondervragen. Wat zou ik willen? Ik zou even, ik ben bijvoorbeeld moe. Of ik heb zin om in de tuin te werken of te zitten.
Ja.
Ik zou kunnen werken. En dat vind ik het punt een beetje met zo je eigen bedrijf hebben. Ik kan altijd werken. Er is altijd werk.
Mm-hmm.
Maar ik kan me wel nu en vooral in het weekend afvragen. Is het nodig nu?
Mm-hmm.
Valt er iemand om? Of kan het ook maandag? Oh, het kan ook maandag. En dat is een bewuste keuze die ik pas de laatste tijd of jaren steeds meer voel inchecken bij mezelf.
Ja.
Hoe voel ik me? Wat is goed voor mij? En dan ook de mensen om me heen. Waar mag mm-hmm. aandacht krijgen?
Mm-hmm. En het lukt ook om er naar te handelen? Want het zelf bevragen en dat is natuurlijk...
Oh, ja. Ik kan heel makkelijk zeggen, weet je wat, dan doe ik maandag wel. Nee, ik kan het veel makkelijker dan ik dacht.
Ja, wat goed. Ja.
Dat je echt denkt, wacht even hoor. Ah, maar ik kan gewoon denken, ik doe het maandag. Dus bijna alsof je ervan schrikt dat je dus ook dingen heel belangrijk maakt.
Mm. Ja, dat is heel belangrijk, denk ik. Ja.
Ja, en bij mij helpt het echt, moet het? Valt er iemand om?
Ja.
Ik ergens aan voldoen aan iets waar ik ja tegen heb gezegd. Ja, dan moet het soms.
Ja.
Maar anders heel vaak niet.
Nee, lekker. Mooi. Lieve Katinka, dankjewel. Dankjewel voor je tijd, je aandacht en het mooie gesprek.
Dankjewel voor het luisteren naar de onvertelde kant van succes. Raakte dit gesprekje? Deel het dan met een vrouw die dit ook mag horen. Juist door te delen verspreiden we samen de verhalen die gehoord mogen worden en maken we ruimte voor meer vrouwelijke kracht aan de top. Volg de podcast als je geen aflevering wilt missen. En wil je me iets laten weten? Dat vind ik natuurlijk superleuk. Stuur me gerust een berichtje. De linkjes staan in de beschrijving. Voor nu, heerlijk dat je erbij was. Ik hoop je snel weer te mogen verwelkomen.